nesse instante, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fará pronunciamento à nação.
Ja, afgelopen week werd Jair Bolsonaro beëdigd als de nieuwe president van Brazilië. Hij is de zoveelste democratisch gekozen autoritaire leider op rij. Want we hadden al Orbán, Erdogan, Poetin, Modi in India en Trump. En ja, vast niet toevallig verscheen onlangs het boek De Autoritaire Verleiding van historicus en groene journalist Casper Thomas. Normaal gesproken zit hij als correspondent in Amerika, maar voor de kerst en zijn boek is hij even over. Welkom.
Dankjewel.
Ja, nu Bolsonaro, eerder de andere die we net noemden, waar misschien nog we straks over moeten praten van in hoeverre zijn er overeenkomsten en verschillen. Maar is er sprake van een trend volgens jou?
Volgens mij is de trend onmiskenbaar. En je hoort het ook al in de gesprekken die hier vandaag over tafel gaan. Eigenlijk grijpt de hele wereld op dit moment volgens mij in elkaar. Of we nou de onvrede in India, Bolsonaro die begonnen is deze maand. Het verhaal van Jonathan Holslag zojuist over toch weer de dreiging van oorlog en conflict. En die leiderstypes, die sterke leiders, die autoritaire leiders, die zijn volgens mij een reactie op die veranderende tijdsgeest.
Ja, je schrijft in je boek de autoritaire verleiding. Schrijf je dat je zelf bent opgegroeid toen alles nog goed leek op aarde. In zekere zin mogen we misschien wel zeggen. Dat in een generatie opgroeide van je opa en oma, je ouders die nog allemaal geloofden in de liberale democratie, voor die waarden stonden. En nu ineens, x aantal jaren later, zitten we midden in een soort autoritaire golf. Zag niemand dat aankomen?
Nou, het ging net over de vraag of je op een gegeven moment zelf genoegzaam bent. En ik denk dat dat misschien wel een soort psychologische gesteldheid is geweest. Zeker in Europa, zeker in het Westen. Het idee dat ons model, zoals we dat hier in die tweede helft van de 20e eeuw hebben opgebouwd, met onze democratische instituties, onze politieke cultuur van vertrouwen, rechten voor minderheden, pluralisme, dat een universeel aantrekkelijk model was. En dat je dat eigenlijk niet hoefde te verkopen, want iedereen vond het, zou het toch wel fantastisch vinden. En dat zou zo langzaam als een soort grote golf over de wereld uitrollen. Nou ja, dat is niet gebeurd.
En daar zit ook een soort arrogantie in misschien.
Ja, het is ervan uitgaan dat wat jij kent universele aantrekkingskracht heeft. Arrogant. We hebben het natuurlijk ook wel proberen op te dringen aan de wereld. Waar je kunt afvragen, is dat misschien dan niet eens slecht? Hè? Kijk, je kunt zeggen, het liberaal-democratisch model is het mooiste model dat je zou kunnen kiezen van alle politieke smaken die je hebt. Daar kun je over twisten. Maar je kunt ook zeggen, ik ga het verkopen in de wereld. Dus misschien is die poging op zich niet zo slecht. Maar je moet niet denken dat het vanzelf gaat.
En nu noemden we net hè, die leiders. Maar er zit toch wel verschil tussen bijvoorbeeld Turkije hè, met Erdogan, waar journalisten echt helemaal niks mogen doen. En bijvoorbeeld Trump, die nou ja, wel de accreditatie heeft ingetrokken voor een CNN-journalist.
Maar mogen heeft hersteld.
Ja, precies. Dus dat is, daar zit nog wel verschil in. Wat is de overeenkomst tussen die mannen?
De overeenkomst is in eerste instantie een soort persoonsovereenkomst. Je zou kunnen zeggen dat dit leiders zijn die uit hetzelfde hout gesneden zijn. Laten we met het meest voor de hand liggende beginnen. Het zijn allemaal mannen. Ze zijn ook, hangen een bepaalde vorm van mannelijkheid aan. We hadden het net al over Modi die het hindoe-nationalisme bevordert. Daar zit ook een soort mannelijke viriliteitscultuur in. Het zijn allemaal leiders die zeer overtuigd zijn van hun eigen politieke gelijk. En ze zien zichzelf allemaal als de enige die de samenleving kan redden van de ondergang. En dat is een van de redenen waarom ze ook zo hangen aan die macht. Het zijn geen leiders die bereid zijn, zoals een fatsoenlijk democraat, op een gegeven moment te zeggen, mijn macht is beperkt, ik moet ook ingekaderd zijn en ik geef de macht op een gegeven moment ook weer over. Die mindset, die democratische mindset, die ontbreekt bij dit soort types.
En om nog even bij de boektitel ook te blijven, je geeft als ondertitel mee de opmars van de antiliberale wereldorde. Wat moeten we dan verstaan onder die antiliberale wereldorde? En staan ze daar ook echt voor, expliciet?
Ja, daar heb ik lang over nagedacht, maar je ziet hem als het ware ontstaan, die orde. Het is in eerste instantie een orde van politieke, culturele verwantschappen. We hadden het net al over die leiderschapsstijl. Maar ik denk dat we, dat is een voorspelling, dus die moeten we dan in de gaten gaan houden. Maar ik denk dat we wel zouden toe kunnen gaan naar een tijd waarin dit soort leiderstypes elkaar ook steeds meer gaan vinden. er is ook heel veel potentieel voor conflict. Het zijn ontplofbare types, dus daar is alle ruimte voor. Maar je ziet Bolsonaro en Trump, die trekken naar elkaar toe. Die spreken lovend over elkaar. Modi in India vindt Trump zo'n vent. Poetin en Trump, daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd.
Maar je ziet wel een zekere aantrekkingskracht bij de heren als ze onder elkaar vertoeven.
En dan is ook trouwens wel de vraag of het woord in hoeverre orde. Dit grenst misschien ook wel aan wanorde of chaos. Ik denk dat het een fragiele orde zal zijn.
Maar het interessante is natuurlijk, en je schrijft in je boek ook dat je niet, want dat is natuurlijk vaak de reflectie van veel mensen, van dat je wilt laten zien hoe fout het allemaal wel niet is. En jij zegt, dat wil ik eigenlijk helemaal niet doen, dat interesseert me niet. Ik wil proberen te begrijpen wat die mannen zijn en hoe ze aan hun macht komen en aan hun aanhang komen en wat ze eigenlijk in beweging brengen. Wat ze in het hart van andere mensen raken. Ze verkopen ook een droom.
Ja, een droom van een natie en een droom van een geschiedenis. Dat wordt geconstrueerd. Het is een actief proces van managen, verzinnen, uit het verleden plukken en dat samenkneden tot iets in het heden en dat vervolgens de samenleving ingooien. Maar dat is een politiek heel sterk proces natuurlijk. En dat is misschien iets wat in de liberale democratie eigenlijk wel eens een beetje nagelaten is. Wat dat betreft is het interessant dat we nu een discussie gaan voeren in Nederland over welke beelden we in de galerij in de Tweede Kamer willen hebben. Dan moet je actief als natie in gesprek met elkaar over wat is je gedeelde cultuur, wat is je verleden. Dat hebben die leiders heel goed door, dat je dat moet doen om aantrekkelijk te zijn voor je kiezers. Daar hebben mensen behoefte aan. Het gaat helaas niet bij brood alleen.
Nee, want je schrijft ook in je boek dat er van dit soort, laten we zeggen, autoritaire democratisch gekozen leiders die zichzelf als droom verkopen, dat er eigenlijk een liberaal, werkelijk democratisch evenknie amper bestaat.
Ja,
is het zo erg?
Ik zie ze niet. Ik zie het idee van het grootste type, de man, vrouw die.
Was Obama er niet één? Ja, is dat de laatste?
Misschien is dat voor Amerika de laatste geweest. En de vraag is, het is natuurlijk mysterieus. Kijk, als Amerika heeft echt een overgang van echt een 180 graden draai gemaakt van Obama naar Trump. Dus dat is toch vreemd. Dan moet daar toch ook onder Obama heel veel nagelaten zijn als je zo'n radicale verandering in één keer kunt meemaken.
Ja, je spreken ze ook als ware de mensen aan die we altijd benoemen als de mensen die zichzelf of door anderen benoemd wordt als het hart van de natie, de zogenaamde vergeten groep.
Ja, dat zit sterk in dat autoritaire discours. Dat is altijd, ze zoeken een groep en zeggen, nou, in naam van hen doe ik het. En als je dan 50% plus een klein beetje aan stemmen weet te krijgen, dan kun je vervolgens doen alsof je daarmee de hele natie representeert. Maar ook dat gevoel van vergeten zijn wordt natuurlijk ook wel een beetje aangewakkerd door die leiderstypes. Het is natuurlijk mooi om als burger te kunnen opgaan in een verhaal van ik ben vergeten en er is nu iemand die mijn belangen gaat behartigen. Je ziet in de praktijk dat ook vaak trouwens helemaal niet zo goed gaat. Hè? Misschien in culturele zin, in politieke zin worden die groepen wel ineens vertegenwoordigd, omdat ze een kampioen hebben die voor hen optreedt. Maar het is niet per se dat het dan economisch heel veel beter met ze gaat.
Er gebeurt natuurlijk iets heel interessants, want je ziet het ook aan Trump. Hè? Het is aantoonbaar dat veel kiezers van Trump het helemaal niet beter hebben gekregen economisch. Maar tegelijkertijd lopen die mensen niet bij hem weg. Dus hij brengt ze iets wat meer is. Het gaat om erkenning. Of waar gaat het om?
Nou, ik zei altijd, kijk, het gaat niet in het leven om brood alleen. De vechten bij dit soort politieke trends vechten er altijd twee krachten volgens mij om voorrang. En dat is de economische kracht. Heb je werk, heb je een baan, heb je een inkomen. En die culturele kracht. Wordt jouw identiteit vertegenwoordigd? Herken je jezelf in de samenleving? Leef je in een gemeenschap waarbij je een bepaalde cultuurverwantschap voelt? Die twee dingen zijn altijd met elkaar in gevecht. Soms gaan ze ook mooi samen op. Voor mij ben je de allersterkste leider als je die twee samen weet te brengen. Dat is denk ik ook het moeilijkste. Het zal de meest ingewikkelde politieke taak zijn om dat samen te brengen. Maar je ziet dat mensen best bereid zijn om een hoop economisch te leiden of op te geven, of zichzelf misschien zelfs wel in de voeten schieten, als ze dat culturele verhaal, als ze die identiteit maar gewaarborgd krijgen. En dat is ook iets wat we eigenlijk in ons liberale frame niet echt bedacht hadden.
Dat is de zwakte van het liberale frame, zoals jij dat noemt misschien wel. Dat zie je bij links met name, bij de Partij van de Arbeid in Nederland en elders links, dat ze eigenlijk dat culturele identiteitsverhaal niet hebben. Maar de gewone huistuin- en keukenliberalen als Rutte hebben het ook niet.
Nee, terwijl je op zich zou kunnen denken liberaal zijn. En dan moet je niet alleen liberaal in de zin van de vrije markt, maar in de zin van vrijzinnig, progressief, pluralistisch. dat is eigenlijk ook een politieke identiteit. Maar dat hebben we nooit zo gezien, of hebben we lange tijd niet zo gezien, omdat het de enige kleur was, bij wijze van spreken, die er te bieden was. Het was de lucht om ons heen, of het water waar we in zwommen. En dan herken je het niet meer als noodzakelijk. Maar als de zuurstof verdwijnt, of het water verdwijnt, in het geval dat je een vis bent, dan ineens merk je wat je mist. En dat moment hebben we volgens mij nu bereikt.
Maar ik ben nog wel benieuwd van die leiders, hè? Die heb je bestudeerd. Wij denken soms misschien, het gaat alleen maar om persoonlijke macht, hè? Het is een bepaald type man. Maar hebben die mannen ook nog een soort utopie wel daarnaast? Een soort samenleving die ze willen nastreven? Of is dat er helemaal niet?
Ja, het machtsargument is vaak het eerste dat wordt getrokken. Zegt ja, Trump is alleen maar geïnteresseerd in persoonlijke macht. Poetin, idem bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat het klopt. Ik denk dat er een sterke machtshonger in deze leiders zit. Maar ik vind dat we ze niet moeten onderschatten op het verhaal, op het punt dat ze ook echt een idee hebben van een samenleving. En dat is in veel opzichten misschien niet mijn idee, of het idee van veel mensen. Maar het is in ieder geval, ze gooien een identiteit, een nationale identiteit en een verleden in de politieke strijd. En op het moment dat jij de enige bent die dat doet, dan win je al snel.
Het is bingo eigenlijk. Hè?
Ja, dus het enige wat helpt, bij wijze van spreken, wat je daar tegenover moet zetten, tegenover die autoritaire verleiding, is een liberaal, pluralistisch, democratisch verhaal. Maar dat moet weer opnieuw worden uitgevonden.
Maar hoe gaan we dat verkopen dan?
Nou, je kunt onder andere het verleden hierin zetten. Als je terugkijkt naar de tweede helft van de 20e eeuw, dat was een tijdperk van voorspoed en vooruitgang. Onder de streep, natuurlijk. Waar ging het, dat god niet altijd in even grote mate voor iedereen. Het verdelingsvraagstuk blijft altijd belangrijk. Maar het heeft hele goede papieren, dat liberaal-democratische model. En dus je kunt het op die manier inzetten. Je kunt het ook inzetten volgens de lijn van, op het moment dat jij iemand bent die niet in de meerderheidscultuur past, biedt dat verhaal, dat liberaal-democratisch verhaal, wel ruimte voor jou. Dus het heeft een heleboel pluspunten die wat mij betreft mooi zijn en het waard zijn om voor te strijden. Maar je moet ze wel politiek verkopen, want inmiddels gaan de kiezers er niet meer vanzelf voor.
Maar je hebt ook een nicht in Rusland, hè? Die stemt op Poetin. En jullie kunnen heel goed met elkaar. Ja. Dus, en jullie zijn een beetje misschien uit hetzelfde hout gesneden ook. Kun jij haar dan overtuigen van jouw wereldbeeld of zij jou?
Nee, ik denk dat er een diepe kloof gaapt tussen hoe wij tegen bepaalde culturele kwesties aankijken, tegen de rol van die leiders aankijken. Dus ik denk niet dat dat gaat. Ik kan me wel, maar dat is ook een journalistieke exercitie, ik kan me wel proberen in haar positie te verplaatsen. En dat is iets wat we volgens mij ook moeten doen. Als je een overtuigd liberaal-democraat bent, moet je wel begrijpen wat andere mensen drijft om voor een politiek alternatief te kiezen. En ook dat is iets wat lange tijd is nagelaten en wat volgens mij nu ook weer langzaamaan aan het herbeginnen is.
Goed, Casper Thomas, hartelijk dank. Wanneer ga je weer naar Amerika?
Het vertrek is zeer binnenkort, want de overheid is op slot. Dus ik,
ze hebben jou nodig.
Dit is mijn laatste weekend hier, dus ik vertrek heel gauw.
Goed, je boek heet De Autoritaire Verleiding en ligt in de boekwinkel.